Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Klaas zijn verhaal start met iets wat niet iedereen meemaakt. Hij heeft een hartprobleem. Maar we worden ook meegenomen dieper in het hoofd van Klaas en dan merk je al snel dat we eigenlijk als mensen allemaal gelijke trucjes hebben om in dat hoofd van ons even te ontsnappen aan wat de echte wereld brengt en wat er aan het gebeuren is.
Ik herinner me nog, toen ik 6, 7 jaar was, dat ik thuis was en dat ik heel erg blij was. En ik sprong op de zetel thuis en ik zei, yes, yes, ik moet niet naar het leger. Yeah, yeah, ik ben zo blij. En ik moet mijn turnleraar, Michel, ik weet het nog hoe, die moest wel naar het leger. En ik moest niet naar het leger. Ik was heel erg blij. Want ik was de dag ervoor naar het kwam ik thuis van het PMS en die hadden gezegd, Klaasje heeft een ruisje op zijn hartje. Dat wou dus in feite zeggen dat mijn hartklep niet goed werkte en dat die aan elkaar hangde en van alles en nog wat. Dat ik eigenlijk nooit goed hoorde heb en nooit goed naartoe geluisterd heb, want ik ben eigenlijk super bang van dokters. ik moest dus vanaf die dag dat ik heel blij was dat ik niet naar het leger moest, moest ik heel vaak op controle. En ik moet nu nog steeds heel vaak op controle. En hoe langer dat ik op controle ga, hoe ambetanter dat ik controle vind. En hoe zenuwachtiger dat ik daar eigenlijk over ben. En dat is eigenlijk net niet de bedoeling van iemand die een hartprobleem heeft. Dus als kind heb je dat nog niet goed door, maar behoorlijk snel begin je toch wel door te hebben dat die dokters misschien wel een lolly geven achteraf, maar dat dat toch eigenlijk gemeenrekken zijn of zo. Weet wel? Het is niet echt mensen dat je op kan tellen. Ik begon allemaal mechanieken te verzinnen bij mezelf om controle te mijden. Of daar iets mee te doen. Hè. Die controles herinner ik ook nog. Je moet je voorstellen, een dokter in het wit, achteraan allemaal boeken over het hart. Allemaal 3D-opstellingen over het hart. Rond. En dan deed hij allemaal testen. En nadat hij die testen deed, sprak hij nog in een dictafoon. En elke zin dat hij zei, zei hij daarna een punt of een komma en met heel veel Latijnse termen daartussen. Zo, zoals van, Klaas heeft nu iets aan zijn hart, punt. Dat is wel heel ambetant, komma. Maar dan verstooi je dat eigenlijk niet. Hè? En dan zat je dan stil op een draaistoel en dan daarna vroeg hij aan jou hoe dat was. En dan daarna moest je dan zeggen, ja, oké. En dan legde hij eigenlijk in geuren en kleuren uit wat dat er eigenlijk was met mijn hart. Maar dat moment dat dokters in geuren en kleuren uitleggen wat dat er mis is met je, op een of andere manier denk ik altijd, dokters, jullie hebben het niet goed begrepen. Dat werkt niet zo. Nadat je dat gedaan hebt, dat komt niet binnen. Nee. Dat is gewoon, hallo, ik ben hier nog altijd. Dat kan je nu niet vertellen tegen mij. Maar goed, ze doen dat eigenlijk, heb ik nu pas door, om je te empoweren. Dat mislukt bij mij keihard. Dat empoweren, dat is toch op die manier nooit gelukt. Ook tekeningen, van alles proberen ze om dat uit te leggen. En de trucken om daar dan mee om te gaan, de eerste truc is eigenlijk ervoor zorgen dat je eet vooraleer dat je daar naartoe gaat. Want als je niet eet, wat ik soms deed, omdat ik gewoon dat wou uitstellen en dan zo vlug, dan merkte je gewoon dat je van de zenuwachtigheid. Gewoon je buik omdraait, begint te beven, begint te trillen, draaierig wordt, wegloopt uit consultaties. Dat gebeurde wel af en toe. Gewoon van, ah, bye. Ik ga er niet meer naartoe luisteren. Of wegloopt, bye. Of nee, eerst vriendelijk blijft, 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 blijft. Hey, hey, ja, 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 ja. En dan, ja, daar. En dan ga je weg. En dan begint, komt dat op. En dan moet je gewoon op de straat even neerleggen. En dan komt er iemand langs en vraagt, en, alles oké? En dan zeg je, ja, 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 ça va, ça va. En dan lig je daar zo even. Ja. En dan na 5 minuten is dat weer terug weg en dat is oké. Dus eten is een cruciaal, cruciale regel. Als je iets doet dat je wat zenuwachtig over bent, eet. Een andere truc was, neem iemand mee op controle. En vooral, praat daar heel veel mee. Constant praten. Praten helpt. Praten is eigenlijk... Ja, gewoon small talk is eigenlijk prima. Ik praat de hele tijd. Nu is het superbelangrijk. Vandaar dat ik hier ook weer sta, denk ik. Mijn derde truc was... Soms word je afgezonderd in een bepaalde afzonderlijke ruimtes. Witte, kale ruimtes met machines in. En toen moet je daar even wachten. En dan begin ik bij hen tekenen. Dat was ook een goede truc, gewoon tekenen. Dus ik tekende constant van die machines en lege kamers. Dat was ook handig, want dan had ik tenminste iets anders waarop ik kon denken, zijn de kale ruimtes. Maar soms kwamen die mensen dan binnen en dan moest je wel iets anders bedenken. Ja, want dan ik durfde dat eigenlijk niet echt goed tonen of zo. Dus stak ik dat altijd weg. En dan was mijn truc, de visualisatietruc. Zijnde, je kijkt, de dokter staat hier zo, die doet allemaal testen met je. Je moet kijken naar een bepaald punt. Ik richt hem altijd op de hoek van de ruimte. En ik probeerde ervoor te zorgen dat ik niemand... Of probeerde niet te luisteren naar wat mensen zeiden dan. En ook ja, ervoor te zorgen dat ik dacht, ik ben hier eigenlijk nu niet. En dan... dacht ik, ja, nu moet ik ervoor zorgen dat ik beelden laat komen, zoals in meditatieoefening, zo, beelden laten komen. En de beelden die dan bij me opkwamen, waren zo van dat heel de ruimte plots begon te kraken. Zo, en dat dan plots zo heel traag, heel die dokterspraktijk op de grond viel. Zo lekker eierschalen. Of dat de dokter heel slow motion, heel mooi netjes in twee werd gehakt. Dat waren ook beelden die vaak bij me opkwamen. Of bijvoorbeeld ook dat de ruimte heel langzaam ontplofte. Vond ik eigenlijk wel heel mooi. Zo heel, moest er nu een film van gemaakt worden? Een ontploft ziekenhuis, slow motion. Ik zou content zijn, denk ik. Maar toen dacht ik, ja, dat is misschien een beetje te vreselijk. Het moet wat blijer zijn of het moet wat vrolijker zijn. Maar dat kunnen we toch op zijn minst accepteren. Hè. Dus nu denk ik altijd aan smeltende zalen, smeltende ruimtes. Wat dat iets vrolijker is. Maar ik merkte dat ik daar eigenlijk nogal verre ging in die visualisaties. En hoe langer, ja, ook op straat of zo, kom ik dan nog altijd tegen dat ik plots, omdat die echografie net zo met van die vieze gel, dat ze zo net iets te hard tussen je ribben zitten te duwen. En zo net iets te hard hier. En dan bedenk ik me nog altijd, als ik op de tram zit te wachten, dat er uit de riool van dat slijm komt en uit de sloten, dat er zo overal slijm komt. Dat is wel ook... Dat is niet zo dat dat zo hard helpt. Tot op het moment dat de dokter eigenlijk zei tegen mij, wel, nu is het moment, namelijk de open hart operatie. En we hebben 2 opties. We zijn aan het twijfelen tussen de varkensklep of het ringetje. Het metalen ringetje. En dan toonde hij dat zo en dan was er zo even het didactisch momentje. En dan vertelde hij hoe ver dat de wetenschap niet al stond. Zeg, amai. En dan zo moest ik zeggen, amai, ja, die wetenschap. Oh, dat is wel een moeite allemaal, de wetenschap. Zeg. En dan denk ik, kerel, echt, fuck off. Ga weg. Weet je, ga weg. Ik moet dat gewoon niet horen. Dat is echt niet empowerend. Weet je wel? Totdat je natuurlijk in een surrealistische mallenmolen terechtkomt, zijnde het ziekenhuis. Je komt toe, je zit daar alleen naar tv te kijken. Het was bij mij toevallig Eurosong. Ik herinner me vooral Kozakse dansers die daar dan... En dan zit je daar alleen te wachten. Daarna word je in het geel geverfd. Helemaal in het geel, isobutadine. En daarna word je geschoren helemaal, behalve je haar. En dan komt de moment suprême van de kliniek, zijnde morfine. Dat is eigenlijk echt waar heel erg plezant. Ja. Dus dat is echt leuk. Ja, ik bedoel, het moment dat je dus al die geluidjes langs de achtergrond hoort, piep, 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 en vooral ook super belangrijk, zacht sprekende verpleegsters, gecombineerd met morfine, is wel een ervaring. En ik bedenk nu nog altijd van, als je niet weet wat je later wil worden, dan kan ik een tip geven, word verpleger of verpleegster. Het is echt een ode daaraan. Ik zou echt iedereen aanraden, want dat is eigenlijk echt op dat moment het schoonste beroep dat je kan hebben. Totdat ze, en zeker geen dokter worden. Dat moet je niet doen, want de dokters zijn eigenlijk competent. Verpleegsters zijn heel tof. Dat is mijn conclusie nog altijd. Als ik iemand zeg die dokter is, denk ik... iemand die zo verpleegster is, denk ik... Ah, tof, tof, tof. Ja, leuk. Totdat de verpleegster plots zegt... we gaan de morfine een beetje minder. Nee. En dan heb je door van... Je kunt dat zo net zien, ogen open doen of zo... Ja. Ah ja, het is goed, maar je weet eigenlijk niet. Ja, je dacht dat eigenlijk normaal is of zo. En dan verminderen ze, Tony, het hoeft niet. En op dat moment doe je ogen open en zie je voor je, ook het didactisch systeem van de kliniek, een klok. Die heel hard duidelijk voor je tik, tik, ah. Dat is het eerste wat je ziet als je wakker bent, een klok. Om ervoor te zorgen dat je toch wel in het hier en nu zou zitten, hè. De klok. En toen herinner ik me ook heel hard dat ik toen vanaf dat ik eigenlijk iets kon zijn, dat ik tegen mijn moeder of tegen mijn lief, zei ze van, hey, doe die klok weg. Weet wel. Allee, doe die klok weg, dat is echt ambetant. Maar dat mocht niet. De klok moest er blijven. En ik zei toen, ja, maar hangt ernaast gewoon een schilderij. Weet dat ik gewoon hier op intensieve gewoon een schilderij heb. En toen hebben ze... Ik weet niet hoe dat gefixt is, maar toen is er daar wel gewoon de spelende kinderen van Breugel naast de klok gehangen. Dat was eigenlijk wel heel, ik was daar eigenlijk wel blij om. En ook die geluiden zo, piep, 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 piep. Iedereen vindt dat is ook echt benauwelijk op intensieve. Dat is niet tof. Ik zei van, kom, pak de cd-speler mee. En toen hebben we een cd-speler gezet en een paar cd'tjes. En toen ik constant behoorlijk luid, net iets te luid, op intensief. En ik vond dat ook wel heel cool dat dat mocht. Want ik dacht, want al die dingen staan hier open. Iedereen hoort elkaar. Dat zijn allemaal mensen die bijna aan het dood gaan zijn, die hier zo naast blijven. En toen zet ik heel luid, of net iets te luid, zo tango-muziek op, zo, om het nog net iets pathetischer te maken, denk ik. En daarna, een keer dat ik hoe wakker begon te worden, begon ik weer heel veel te tekenen. Ik heel veel machines, kinesisten, mijn medepersoon die naast me ligt, dat heel te zitten klaar, heel te zitten tekenen, tekenen, tekenen. En ik denk dat tekenen er echt voor gezorgd dat ik behoorlijk snel uit de kliniek was, wat dat eigenlijk wel heel fijn was, en dat ik heel snel thuis was in de visserij aan het revalideren. En toen moest ik leren wandelen terug. En ik herinner me, het was juni, dat ik net naar beneden kon, want het wc bij ons was beneden. Dat was echt al een hele uitdaging. En op een gegeven moment kon ik toch wandelen naar de Korenmarkt. Ik was echt zo, ik stond echt zo als kampioen op de Korenmarkt, van yes, ik ben hier. En het was juni en het was voetbal. En iedereen applaudisseerde de hele tijd. Ja, ja, ja. Ik stond er van yes, yes. Ik sta hier, goed gedaan. En toen ben ik eigenlijk elke dag gaan wandelen naar de voetbal om tot rust te komen. En iedereen zong liedjes en zo, en dat was eigenlijk wel tof. Dat was eigenlijk wel goed. Nu, daarna moest ik natuurlijk een aantal dingen pakken die niet per se zorgden dat ik rustiger werd. Want die operatie, heel hek, ze zeiden, het is goed gelukt. Maar nu, er is eigenlijk in mijn ogen niks echt veranderd. Ze kunnen altijd zeggen, morgen moet je een operatie doen. Dat blijft like, bestaan. Dus ja, oké. Dus, maar er komen een aantal dingen bij die je net extra stress geven. Zijnde, het eerste ding is, ik moet pillen pakken. Ja, ik moet pillen pakken. En die pillen, dat is eigenlijk... Zeggen ze het dan? Hoor je dan van vertellen? Dat is eigenlijk rattenvergif. Dat is eigenlijk hetzelfde of die fluoriserende rattenvergif dat je op voor je ratten heeft. Dat moet ik eigenlijk pakken. Oké, okay. Je pakt dat dan, maar dat is niet meer fluoriserend. Dat is zo mooi in een cirkeltje. Ik moet er vier keer zoveel pakken of mijn oma. Ja, what the fuck. En het heel erg ambetant is, als je dat toevallig laat vallen en je poes eet, dan is die dood. En als je dat toevallig laat vallen, of zelfs zo je kind eet dat, hè? Dat is echt wel, dat is lekker wat er thuis een gigantische Kalashnikov ligt of zo. En alleen ik weet dat. En dan zeg je, dat is niks, dat zijn mijn pilletjes. Hè? En dan het lullige van die pillen is, er zit daar een watje in. En als je dat watje eruit haalt, val je pillen eruit. Dat is lekker ervoor gemaakt. Ik weet ook niet waarom die watten erin zitten, maar je kunt niet dat open doen zonder dat die pijlen eruit vallen. Dus altijd... Ah, fuck, die pijlen zijn eruit. Dus dat is niet per se iets dat je rustiger maakt. Ik vind dat ze daar net iets slimmer over kunnen nadenken of zo. Of het volgende is, doordat ik zo'n metalen klep heb, moest het hier nu heel stil zijn, dan zou je hem horen. Nu heb ik een dikke trui aan, je gaat dat nog niet horen. Maar moest ik in mijn t-shirt zitten, zou je dat hier kunnen horen. Dus in bibliotheken, en stelteruimtes, yoga, films. Iedereen zo plots... Wat is dat horloge die zo rap tikt? En ik heb dat echt al een paar keer gehad. Ook al zo... fuck. Ja, dat is ik. Dus dat is niet per se zo... Vandaar dat ik... Vroeger deed ik allemaal van die relaxerende dingen. En nu kun ik eigenlijk alleen maar wandelen en tekenen. Zo, want de rest... Ja, yoga of meditatie kun ik alleen maar met kussens zo yoga doen. Dat is niet meer zo tof. Maar goed, eigenlijk heb ik wel een beetje een manier bedacht of gepakt om daarmee om te gaan. En nu, like in mijn werk bijvoorbeeld, mijn werk is... Ik doe allemaal voor mijn job projecten met allemaal verschillende groepen, vooral rond theater en kunst en zo. En nu doe ik dat in de kliniek. En eigenlijk zit ik daar super blij om, dat ik dan niet een dokter ben, niet de verpleegsters, zelf al adoreer ik ze of zo, maar dat ik dat gewoon met een groep mensen met een prothese of met mensen met HIV heb ik onlangs. En dan doen we daar een creatief theaterproject mee. En dan denk ik, maar niemand weet dat ik daar eigenlijk ook een beetje zelf van aan het genieten ben. Dus dat is eigenlijk wel fijn. Tot daar.
Dat was het relaas van Klaas. Hij heeft het verteld in Huzet in Gent. Het was in november van 2021. Je kent dat wel, het was zo'n opgeluchte avond. Want het was tussen coronagolven door en tussen sluitingen van de cultuursector. En we waren zo blij dat we samen met jullie, met het publiek, in de gezellige huiskamer van Huzet verhalen mochten vertellen en beluisteren. Want dat is niet altijd evident geweest de laatste 2 jaar. Gelukkig is er nog deze podcast, de Relaas-podcast, om jouw dorst naar verhalen en verhalencultuur aan te laven. En jullie doen dat niet alleen. Elke week hebben wij tussen de 10.000 en de 15.000 luisteraars die een van onze Relaas'en beluisteren. We hebben ondertussen ook een archief van bijna 250 afleveringen. Dus als je ons nog niet zo lang volgt, onze verhalen gaan tot 5 jaar terug. Ook in het allereerste jaar van Relaas zaten er een aantal echte pareltjes tussen. Dus misschien kan je eens tussen de afleveringen door nog eens teruggaan naar het begin van Relaas. We maken Relaas trouwens met de hulp van een heel team van vrijwilligers. We zitten in Gent, Antwerpen en Brugge. En we krijgen ook financiële steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En we krijgen ook steun van jullie, onze luisteraars. Jullie kunnen ons ook steunen, maar luisteren is al voldoende. Eventueel de verhalen die je hoort doorsturen naar mensen aan wie je moest denken toen je het hoorde. Maar je kan ons ook financieel steunen. Zo kunnen wij nog beter verhalen vinden, die verhalen coachen en die verhalen verspreiden via ons podium en onze podcast. Hoe kan dat? Wel, je kan ons steunen door een vriend van de show te worden. Op relaas.be vind je een knop bij elk verhaal. Eén klik op de knop en dan ben je vriend van Relaas en kan je ons steunen eenmalig ofwel elke maand. Een klein bedragje. Al op voorhand bedankt en tot de volgende Relaas.